Ja, dat zonder problemen van de mens. Problematiek die altijd terugkomt. Soms denk ik wel eens, mensen zijn tot geloof gekomen, maar hebben ze ooit het evangelie eigenlijk wel begrepen? Dat zondeprobleem. Men was een zondaar, men had er problemen mee, men komt tot geloof en men blijft een zondaar en men houdt er problemen mee. Het schiet niet echt op. Ik denk dat het probleem hierin gelegen is dat men het alternatief niet kent. Maar kijk, je kan een zondaar zijn en je zonde vergeven zijn. Dus dat probleem opgelost, maar wat heb je dan nog over eigenlijk daarna? Ik denk niks. Dat is ook wat de Bijbel erover zegt. In dat bekende gedeelte, wat dikwijls in dat verband dan ook aangehaald wordt. Ik ga er nou ook naartoe. Romeinen hoofdstuk 6 is dat. Romeinen hoofdstuk 6 zegt immers, laconiek, ik beschouw het als een soort grap, zeg ik er ook altijd bij. Hoewel het voorkomen waar is. Romeinen 6, waar staat in vers 7, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dus zolang wij hier nog leven, zitten wij nog met het probleem. En als we niet met het probleem zitten nu, dan zijn we dus kennelijk dood. Want dan zijn we blijkbaar gestorven, dan zijn we van zondeproblemen af. Ja, zo is het ook ongeveer natuurlijk, want wat hier uiteengezet wordt, is dat één voor allen gestorven is. En dus zijn alle gestorven, zo staat het er niet, maar dat staat hier natuurlijk wel. Zo staat het in 2 Korinthe 5, maar hier staat het ook. In ieder geval van ons als gelovigen wordt gezegd dat we met hem zijn gestorven, met hem zijn begraven, met hem zijn opgewekt. Dat is vers 4, maar en daarna wordt er van gezegd, want wie gestorven is, dat is vers 7, wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Wel, als één voor allen gestorven is, zijn alle gestorven voor ons dus, en dus zijn wij gerechtvaardigd van de zonde. Maar dan, wij lopen hier nog steeds rond, we lopen hier rond, dus leven wij, denken wij, of hoe was die uitspraak ook alweer? Wij lopen hier als zondaren nog op aarde rond en we hebben er problemen mee en indien wij niet, dan op zijn minst onze schoonfamilie, denk ik altijd. Of wie het maar is, wie het dan weer onder verstaat. En dus houden we nog steeds het probleem. En ik zei er straks, ik denk dat het probleem blijft omdat wij het alternatief niet kennen. Maar het alternatief stond hier al in vers 4. Want daar staat, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Dat wil zeggen gewoon in gewoon Nederlands kort, wij zijn met hem gestorven en begraven. En begraven is bedekt, wil dat zeggen. Hè? Weggedaan. Opdat, en er komt het doel. Opdat gelijk. En er staat er niet op dat wij dus vrijelijk zouden kunnen zonder dat het probleem of consequenties oplevert. Hoewel sommigen kennelijk geen andere optie zien dan deze, zegt de apostel Paulus ook. Dat sommigen kennelijk geen andere optie zien dan deze, namelijk zonde worden weggedaan, zonde zijn vergeven, je leeft uit genade, dus je kunt zondigen zoveel als je wil. Dat heeft men dan goed begrepen, dat zo is. Dat is ook zo natuurlijk. Dat kon altijd trouwens al. Ik bedoel, dat maakt ook allemaal heel weinig uit. Wie dat wil, doet dat toch gewoon. Maar het is natuurlijk niet het doel van verlossingswerk. Maar kijk, het verlossingswerk dat tot stand gebracht is door de Heer Jezus, heeft niet primair tot doel dat wij voortaan geen zonden meer zouden doen. Als dat het doel was, dan moeten we er toch op zijn minst nog een poosje op wachten, namelijk totdat wij verlost zijn van het vlees en ook inderdaad en metterdaad gestorven zijn of zo. Maar dat was ook niet het doel. Wat voor zin zou dat kunnen hebben? Goed, wij zijn zondaren, dan zijn we ervan verlost. Dat betekent dat we niet meer zondigen. Nou en, dan doen we dus helemaal niks meer, heb ik altijd van begrepen. Als de appelboom geen appelen meer voorbrengt, ja, wat doet hij dan eigenlijk nog wel? En wat betekent hij dan nog wel? Niks. Dus om dat nou verlossing te noemen, en over vrucht dragen, is er dan helemaal geen sprake meer uiteraard. Dat is ook niet het doel. Ik weet wel dat mensen zich dat tot doel stellen en dat heel wat prediking en ook literatuur dikwijls de indruk wekt alsof dat het doel is, zodat we betere mensen worden die minder, vooral iets minder, hè, iets minder of helemaal niet zondigen. Maar so what? Wat dan nog? Kijk, dat is natuurlijk niet het doel wat God zich gesteld heeft met zijn werk. zijn werk dat hij aan ons zou doen. Het doel kan toch niet zijn dat we zouden sterven? Ik bedoel, daar hoeft de Heer Jezus trouwens ook niet voor te sterven, want we sterven vanzelf wel. Met andere woorden, de prediking van het kruis van Christus heeft dan helemaal geen enkele praktische consequenties. Misschien ooit voor de toekomst, maar voor het heden in elk geval dan niet. En verder hoef ik het er niet over te hebben, lijkt mij. Maar kijk wat er staat is, wij zijn met hem gestorven, de dood ingegaan, vers 3. Wij zijn met hem begraven, vers 4. Wij zijn met hem opgewekt, ook vers 4. Maar het doel staat erbij. Er staat opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. Wel, waartoe is Christus opgewekt? Opdat nu door de levende Christus, of opdat sindsdien door de levende Christus God verheerlijkt zou worden. Dat was in de tijd trouwens op aarde ook al het geval. Toen hij op aarde leefde, bestond zijn bediening daaruit dat hij God zou verheerlijken op de aarde. Heb ik niet bedacht, maar het staat gewoon in Johannes 17, de eerste verse, waar de Heer dat zegt. Aan het eind van de dagen zijns vleeses en in de nacht dat hij verraden werd. En de aardigheid is dat hij is gestorven vervolgens, een paar uur later. En daarna opgewekt uit de dood, met welk doel? Opdat hij alsnog, maar nu als de opgewekte en in een andere bediening, maar opdat hij alsnog God zou verheerlijken. Nu door een ander werk dat hij doet, maar niettemin een werk tot heerlijkheid Gods. Daartoe is hij opgewekt. De vraag is dus, maar het is een beetje onnozel om het aan u zo voor te houden, waarom denkt u dat wij zijn wedergeboren of dat wij zijn opgewekt met Christus? Wel, wij zijn met Christus der zonde eenmaal gestorven, dat was vers 10 van dit hoofdstuk ook. We zijn met hem begraven, we zijn met hem opgewekt, uiteraard met precies hetzelfde doel, namelijk opdat alzo ook wij, vers 4, laatste zin, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Er staat niet op dat we niet meer zouden zondigen. Valt dat daar dan niet onder? Ja, dat valt er voor een klein beetje, maar dan ook maar een heel klein beetje onder. En dan nog maar van zeer tijdelijke aard. Want ja, het is toch een beetje onnozel om te praten over eeuwig leven dat we door opstanding hebben ontvangen, enerzijds. En de andere kant er een punt voor maken dat we die paar jaar die we nog moeten wachten voordat we van dit zondige lichaam verlost zijn, dat we dan die paar jaar niet zouden zondigen. We hebben nog een eeuwigheid om niet te zondigen. Nee, waar het over gaat is niet dat wij niet meer zouden zondigen. Waar het over gaat is dat nu wij dat opstandingsleven hebben ontvangen, wij dat leven ook zouden leven. Nu al, want we hebben het nu al ontvangen. En die kwestie van dat wij nog zondaren zijn, speelt daarin helemaal geen rol. Voor ons als mens wel, maar voor ons als kinderen Gods, helemaal niet. Was de bedoeling eigenlijk. Want dat staat hier natuurlijk. Opdat gelijkerwijs Christus opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij zouden leven tot heerlijkheid des Vaders. Maar ja goed, dan gaat de vergelijking weg, want dan is het volkomen identiek. Maar die twee verschillende formuleringen zijn natuurlijk identiek wat de strekking betreft. Je had ook kunnen lezen, opdat gelijk Christus is opgewekt uit de dood, opdat hij in nieuwheid des levens wandelen zou. Dat alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zou. Want dat is wat hij doet, in nieuwheid des levens wandelen. En wij zouden het ook doen. En waaruit dat leven bestaat? Wel, dat is een leven tot heerlijkheid des Vaders. De heerlijkheid van degene door wie wij wedergeboren zijn. En dat is niet iets negatiefs, dat is iets positiefs. Negatief is dat we eventueel niet meer zouden zondigen. Negatief is trouwens ook, niet is negatief, hè, dat weet ik. Ik bedoel het taalkundige, grammaticaal, dat negatief. Hè. Negatief is dat we niet meer zouden zondigen. Negatief is dat we niet meer zijn wie we waren. Negatief is dat we iets kwijtgeraakt zijn, waar we trouwens van af wilden. Maar het is een kwestie van aftrekken. Min is dat, dus dat is negatief. Maar dat, het werk Gods is niet negatief. Dan had hij net zo goed in één klap die hele schepping kunnen wegdoen. Dan was dat probleem ook opgelost. Maar daar gaat het niet over. Het gaat om iets positiefs. Wat de Bijbel erover zegt, dat er bijvoorbeeld twee bladzijden omslaan eerder. Daar staat over de mens. U kent het schriftgedeelte hopelijk allemaal zo langzamerhand uit het hoofd. Daar staat over de mens in vers 10 van Romeinen 3. Er is niemand rechtvaardig, er is ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Waaruit maar weer af te leiden valt dat het de bedoeling is dat we rechtvaardig zouden zijn. En dat we verstandig zouden zijn, dat we God zouden zoeken, enzovoort. Allen zijn zij afgeweken. Afwijken is een synoniem voor zondigen. Zondigen is immers doelmissen, wordt ons altijd uitgelegd. Missen, dat is ook wat het betekent, missen. Eén zonde is één misser en dus één afwijking. Allen zijn ze afgeweken, dat wil zeggen, door de zonde zijn zij tezamen, de rest van de zin, onnut geworden. Waartoe zou de mens dan eigenlijk nuttig geweest hebben moeten zijn geworden? Wat was dan de bedoeling, het nut van de mens? Dat hij een goed mens zou zijn. Wat was de bedoeling van de schepping als zodanig? Zodat de schepping zou zijn tot eer en tot heerlijkheid van de schepper. Waarbij komt dat een ander schriftgedeelte mij leert, nou meerdere andere schriftgedeelten leren, dat een mens per definitie, een mens, ik heb het niet eens over gelovigen, een mens, dat een mens per definitie en van nature een dienstknecht is. Dus hij zoekt iets of iemand om te dienen. Dat heeft hij nodig voor zijn levensgeluk, daar komt het eigenlijk op neer. Hij staat van nature, dus hij wil dat graag, wil iemand dienen. Maar de mens zou weliswaar God dienen, maar de mens is onbekwaam om dat te doen, omdat hij er absoluut niet voor deugt. Dat is vanwege de zonde. Wij spreken dan heel plechtig over erfzonde en we betrekken dat binnen de moraal, zal ik maar zeggen, als een moreel begrip ook, zonde. Maar je kan het ook gewoon een biologisch begrip noemen. Dat betekent dat de mensheid als zodanig onbekwaam is voor het doel waarvoor die eigenlijk gemaakt is. Dat is het eigenlijk. En dat elk mens dat is, is duidelijk. En dat het zich dus over de generaties voortplant, dat lijkt me dan ook duidelijk. Het is onze natuur namelijk. En daarmee is het in belangrijke mate inderdaad een biologisch verschijnsel. Net zo goed als het begrip wat eraan vastzit, de verderfelijkheid, de sterfelijkheid, de dood dus, ook een biologisch verschijnsel is. Gaat alleen moeite door. Het zou in onze biologieboeken moeten staan feitelijk. Gek hè, dat heb ik van Midas Dekkers geleerd. Als het over de mens gaat, heet het ineens geen biologie meer. Hè? Biologen mogen zich niet met de mens bezighouden, schreef hij. En hij heeft het groot gelijk, zo is het ook. Dat is voorbehouden aan antropologen en psychologen en andere jongens, maar biologen mogen zich niet met de mens bezighouden. Maar ik doe het dus vandaag wel even. Een belangrijk aspect van de mens is inderdaad dat hij een zondaar en om die reden ook sterfelijk is en onnuttig. En daarom loopt hij zo problematisch over de aardbodem rond. Van wat doe ik hier eigenlijk? Ja, hij zou moeten dienen, maar dat kan hij niet. Is hij afgeleerd? Daar is hij bovendien te hoogmoedig voor aan de andere kant van zijn natuur. Zuster, als je wilt dienen, moet je niet hoogmoedig zijn. De mens is hoogmoedig. Met de Bijbel in de hand beschouwt hij zich als kroon van de schepping. He, waar het in de Bijbel staat heb ik nooit kunnen vinden. Echt niet. Maar dat schijnt elke gelovige te weten. Bovendien weet men met de Bijbel in de hand te vertellen dat men beelddrager Gods is. Bij nader inzien vind ik dat ook niet echt terug. Al heeft het een kern van waarheid, maar daar zullen we het niet over hebben. In de praktijk vind je dat domweg niet terug. En bovendien, ik ben nog niet een mens tegengekomen die er inderdaad zo uitzag. Als beelddrager Gods. Ik ken er wel één, maar die moet ik nog tegenkomen. He? Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, dat is de Heer Jezus uiteraard. Van wie dat ook staat, dat hij dat is. Het beeld Gods. De uitdrukking van het wezen Gods. Maar ik ben het zeker niet en u lijkt mij ook niet. Maar moet voorzichtig zijn natuurlijk, want de deur is aan die kant. Hè? Goed. Nou, allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Wat denkt u wat het werk Gods dus voor doel heeft? Er is niks moeilijks aan hoor, aan die dingen. Dat de mens alsnog nuttig gemaakt wordt. Uiteraard voor de dienst aan God. Bekwaam gemaakt wordt. 2 Korinthe 3 citeer ik altijd. Bekwaam gemaakt wordt om dienaar van het nieuwe verbond te zijn. Of anders, kortweg, want die was voor de Korintiërs, dan is hij een beetje lomper altijd. Hè. We zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Dat is het doel. En daarna zeg ik altijd, zeg ik al jaren, dus ik herhaal het nu ook maar, als je dat laatste niet van plan bent, de levende God te dienen, zul je in de praktijk van het leven nooit wat merken van dat wij verlost zijn van onze zonden. Waarom ook? Wat zou er de zin van moeten zijn? Ik bedoel, als je verlost bent van je zonde, oké, maar je hebt daarna niet iets te doen in je leven, iets positiefs. Wie of wat ben je dan? Niks. En als je dat laatste dus niet wil, de levende God dienen, of misschien wel wil, maar in de praktijk toch niet doet, dan hou je hetzelfde gat over trouwens hoor, dan val je automatisch terug naar het probleem van de zonde. Probleem van de onvolkomenheden van de mens, niet zozeer naar God toe, maar naar zichzelf toe en naar elkaar toe. En dat zijn de problemen die de hele mensheid bezighoudt. Of verdringt, maar dan nog is het een bezighouden. Een verdringen, een actief wegredeneren enzovoort. En gek genoeg, inderdaad binnen het christendom, ik schrijf het altijd met een kleine letter tegenwoordig, maar binnen het christendom vind je dit soort problematiek dus inderdaad terug. Men houdt zich bezig met de zonden van de christen, met zijn tekortkomingen. Hij loopt altijd te zoeken, christenen lopen altijd te zoeken naar wat heb ik nou weer verkeerd gedaan. Dat moeten ze ook, hebben ze geleerd, want ze moeten s'avonds toch een lijstje kunnen indienen van wat ze verkeerd gedaan hebben, om daar vergeving voor te vragen aan de Heer. Zo heb ik dat tenminste dikwijls begrepen. Ja, ik doe er wat laconiek en cynisch over. Maar gewoon om het niet al te serieus te hoeven te bespreken. Hè? Gewoon even onder elkaar zijn we even met de deur dicht. Zo even onder elkaar. Zo gaat dat dan toch? Dat weet u toch ook dat het zo gebeurt? En de prediking is erop gericht om van de mens een betere mens te maken. Of als men iets ouderwetser is om van een christen een betere christen te maken. Men bedoelt gewoonlijk precies hetzelfde, maakt verder niks uit. Want een christen is immers een beter mens, zoals u weet, of niet? Mensen dat idee hebben niet christenen altijd. En christenen zelf soms ook. En dus blijft dat probleem van ze gedragen zich niet goed genoeg. Dus wordt hen verteld wat ze doen moeten en wat ze laten moeten. En men is altijd gefixeerd op de eigen tekortkomingen. We moeten dit, we moeten dat, we moeten meer zus, we moeten meer zo. En vooral dit of dat nalaten enzovoort. En meestal hobbelen die normen die men dan ontwikkelt zo'n beetje achter de ontwikkelingen in de maatschappijen. Vroeger was dat zo'n 50 jaar, maar tegenwoordig gaat de tijd zo snel dat we moeten iets dichterbij blijven. En we hobbelen er nou maar nog maar een week achteraan, heb ik de indruk. Anders hou je het zicht niet meer, hè? Dan is die afstand te groot. Maar ik meen het toch serieus, al zeg ik het wat losjes. Zo gaat het probleem van de zonde. En ook onder goedwillende gelovigen enzovoorts krijg je hetzelfde probleem. En dat blijkt in elk geval wanneer men schriftgedeelten als deze hier in Romeinen 6 bijvoorbeeld tegenkomt. Want wat staat daar dan precies? En daar raakt men dan prompt het spoor bijster. Want men doet alsof er staat, we moeten zussen, we moeten zo, we moeten niet meer dit en we moeten niet dat. En dat staat er helemaal niet, dat leer je hier helemaal niet. En dus raak je in het hoofdstuk het spoor bijster. Maar men is er zo door gefixeerd dat men zo'n betrekkelijk eenvoudig schriftgedeelte als dit dus niet meer begrijpt. U weet, ook het christendom is geworden bijna in alle geledingen tot een doelgodsdienst, noemt men dat traditioneel. Een godsdienst van werken. Dat is ook trouwens wat religie of godsdienst eigenlijk altijd is. Een kwestie van werken. Men moet iets doen, dan wel, men moet iets niet doen. En als men dat in gedachten heeft en dus het eigen doen en laten in gedachten heeft, dan wordt men automatisch verblind voor wat hier nou werkelijk staat. Kijk, de boodschap die in de Bijbel tot ons komt is Antipas, las ik vanmorgen in Openbaring, in een van die brieven stond dat. Die was tegen de mens. Antipas was een leraar, maar hij was gedood. In de brief van Pergamus staat dat. Maar Antipas staat voor de Bijbelse leer die tegen, anti, voor het gemak vertaald maar tegen, die tegen Anthropos, de mens, is. Of eventueel tegen pas van pater, namelijk tegen de vader, in de zin van tegen de vaderlijke tradities. Paulus zegt, het evangelie wat ik predik is niet naar de mens, het is een boodschap in plaats van de mens. Hij zegt, ik heb het ook niet van een mens, maar van iemand anders ontvangen. Nou ja, die man die dat leerde hadden ze in Pergamus gedood, volgens de letterlijke tekst van openbaring 2, volgens de overdrachtelijke, en dat is eigenlijk de enige echte betekenis, wil men die leer niet. Een leer die van de andere kant binnenkomt. Men komt van de kant van de mens binnen, de mens deugt niet, de mens moet verbeterd worden, daarom moet hij of het evangelie hebben, of geloven in de Heer Jezus Christus, maar in ieder geval moet hij afleren om zoveel te zondigen, en als hij het dan toch doet, moet hij zorgen dat niemand er wat van merkt, dan heeft ook niemand er last van. Waar ik op inga, is dat dit schriftgedeelte inderdaad niet van de menselijke kant binnenkomt. En niet komt van het eigen doen enzovoorts. En dan moet ik nog iets aan toevoegen. Voor zover het christendom dan toch niet is een godsdienst van werken, is het er een geworden van beleving, van gevoelens, van emotie enzovoorts. Begrijp je me goed? Wij zouden werken en wij zouden wat beleven en wat voelen. Maar het is niet de essentie van wat christendom is. Of wat het wil zeggen een kind van God te zijn. Speelt wel een rol, maar het is niet regel 1 of norm nummer 1. En daar gaat het maar om. En dus men leest de Bijbel vanuit die gevoelens die men zou hebben. En men krijgt er geen gevoelens bij, dus doet men een stuk weer dicht. En gaat iets anders lezen, want voelt niet goed. Geen wonder, men begrijpt er ook niks van. En bovendien, het sluit niet aan bij de eigen beleving. Maar dat is het nou juist. Je wilde toch verlost worden van die oude mens met zijn zondige natuur. Dat kan alleen maar als je iets te leren krijgt of te horen krijgt wat echt van de andere kant binnenkomt, wat echt niet naar de mens is en wat echt niet aansluit bij je beleving. God zij dank, dat is precies wat wij zochten toch? Of zeg ik dan wat geks? Nee, je hebt in onze dagen ook dat idee, nou dat bestaat al natuurlijk al heel lang, maar het idee dat als je een bepaalde categorie, de jeugd, wie dat ook zijn mogen, hè, dat als je een bepaalde categorie mensen wil bereiken, dan moet je eerst net zo gaan gedragen als die mensen. Je moet net zo gaan leven als die mensen, je moet er net zo uitzien, en net zo praten, enzovoort. Meedoen moet je dan, hè, want anders kun je ze zogenaamd niet bereiken met het evangelie. Nou, als ik het dan eens van de andere kant mag zeggen, ik denk dat als je er net zo uitziet en je net gedraagt, net zo gedraagt als die mensen, dat ze voor jou niks hoeven gewoon, want je bent immers net als zij. Dat kun je toch aan alle kanten zien. En wat hebben ze dan nog te bieden? Zie? Als mensen verlost willen worden uit een kleine wereld, een kleine wijze van denken, een eigen milieutje enzovoort, dan moet je niet eerst je in dat milieutje inleven. Je moet er volstrekt tegenover gaan staan. Ik heb ook dus nooit begrepen waarom je eerst de Koran moet bestuderen alvorens het evangelie aan moslims te kunnen prediken. Heb je dat? Of het boek van Mormon om de mormonen, of hoe ze maar heten, de lange naam, de hadden ze niet uit moeten vinden. Wij noemen ze dus gewoon mormonen, hoe hekel ze er ook aan hebben. He? Maar je hoeft toch niet het boek van Mormon eerst te bestuderen om ze te woord te staan of ze het evangelie te brengen. Je hebt echt in de Bijbel genoeg. Nee, dat meen ik serieus. Je hebt iets anders, iets beters. Je hoeft niet eerst met ze mee te doen of zo. Of met ze mee te praten of iets dergelijks. Dat is echt niet nodig. De Bijbel komt namelijk niet van de kant van de mens binnen, het komt van de kant van God. En de Bijbel zegt, het woord van God zegt, het is niet een kwestie, de praktische leven ook van een christen is niet een kwestie van wat je doet of laat. Dat heeft er heel weinig mee, alles heeft met alles te maken. Dus het heeft er iets mee te maken, maar dat zegt helemaal niks. Eigenlijk moet ik dus gewoon zeggen, het heeft er niks mee te maken. Waar het over gaat namelijk, is niet wat we doen of laten. Waar het over gaat, is wat wij geloven. Niet welke godsdienst wij aanhangen, dat is een ander ding. Strikt genomen, ik zeg altijd, het aanhangen van een godsdienst is het aanhangen van het een of andere ongeloof. Maar ik heb het over wat wij geloven. En geloven doe je niet als religie, want dat is nou juist het tegenovergestelde. Religie is een kwestie van werken. En als je denkt dat christendom een religie is, zul je van de Bijbel nooit wat begrijpen, op voorhand niet. Omdat hij zich dan volgens het vooroordeel bezighoudt met doe dit, doe dat, doe zus, doe niet zo. En daar word je niet een beter mens van. Hooguit kun je lang verbloemen dat je nog even slecht bent. Gewoon door een act op te voeren. Christenen zijn acteurs. Zij doen alsof ze betere mensen zijn. Zij zeggen dat zij verlost zijn. Maar zijn ze het ook? Dat is een heel ander verhaal. Mijn vader zei dat je kan wel in de garage gaan slapen, maar je wordt er geen auto van. Nog geen hoogstaande vergelijking, maar hij had hem ook niet van zichzelf, zal ik maar zeggen. He? Nee, de volgende zin, broeder, was: je kan zondags naar de kerk gaan, maar daarom ben je nog geen christen. In de evangelisatiesamenkomst, in de tent dus. Hè. Daar heb ik heel wat geleerd van dit soort kreten. Mooi vind ik het, want ze blijven je altijd bij. Je kunt wel doen alsof je een christen bent. Je kunt wel proberen netjes te gaan leven, want dat schijnt christelijk te zijn. Maar daarom ben je er nog niet. En het is zeker ook niet het leven van Christus. Waar het om gaat, is niet maar of wij minder zondigen of zelfs wellicht helemaal niet. Sommigen denken dat dat het ideaal is van de gelovigen. Vooral in wat noordelijke streken, denk ik dan altijd. De Noordbroeders. Die geloven dat ze... dat het werk van de Heer inhoudt dat ze niet meer zondigen. Wat maakt dat uit? Zodra iemand overlijdt, houdt hij ook op te zondigen. Dus het heeft niet zoveel zin, hoor, jongens. Echt niet. Ik vind het persoonlijk erg onnozel. Afgezien van wat de Bijbel daarvan over leert. Ook als mens kan ik me niet voorstellen dat dat het doel van God zou zijn. Dan kan hij beter de mensheid uitroeien. Wat voor hem niet zo moeilijk is, als hij God is, toch? Dat is het punt, niet? Het punt is niet of we wat laten, het punt is of wij God dienen. En dat wil nog niet zeggen of wij bepaalde werken verrichten, want daar begint het niet mee. Waar het mee begint is of wij doen wat dit hoofdstuk werkelijk leert. Vanaf vers 11 van Romeinen 6 dan maar. Alzo ook gij lieden, houdt het ervoor dat gij wel der zonde gestorven zijt. Ontleend aan vers 10, waar staat dat de Heer Jezus Christus eenmaal der zonde gestorven is. Houdt het ervoor, reken, dat gij weliswaar der zonde dood zijt, maar gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. En dan blijkt ineens dat dood zijn en levend zijn, dat relatieve begrippen zijn. De termen beschrijven een relatie. Men is der zonde gestorven. Dat wil zeggen dat men voor de zonde, enkelvoud, voor de zonde als zodanig, dood is. En dood heeft de betekenis van dat er geen gemeenschap is, dat het contact verbroken is. Ik neem altijd het voorbeeld van de telefoonlijn, want dat schijnt men nog te weten. Je neemt horen op, je hoort niks en je zegt de lijn is dood. Nou, dat is wat het is. Is geen verbinding, geen gemeenschap. Dat is wat dood letterlijk is. Daarom kan men voor de een dood en voor de ander levend zijn, omdat men met de een geen contact onderhoudt en met de ander wel. Vandaar dat het kan dat mensen dood verklaard worden. Gewoon van, wij willen geen contact meer met die of die hebben. Zoals onder de Joden, als een Jood tot geloof komt, wordt hij door de hele Joodse familie dood verklaard. Men viert zelfs de begrafenis. Begrafenisplechtigheid, en dan is zo iemand overleden, wordt geacht niet meer te bestaan. Ze weten wel, hij bestaat wel, maar voor hun niet. Zie? Dood voor iets in een bepaalde relatie. En hier staat, wij zijn der zonde dood, maar als dood zo'n relatief begrip is, dan is levend zijn ook zo'n relatief begrip. Dat wil zeggen, slaat op een relatie. En levend is uiteraard het tegenovergestelde van dood. Dat wil zeggen, als men levend is, is de vraag levend voor wie? Namelijk, met wie heeft men dan die gemeenschap? Waarbij ik er maar op wijs dat ik ook altijd zeg, leven is gemeenschap, ook per definitie. Hè? Maar hier staat, wij zijn der zonde, voor de zonde gestorven en gode levend, voor God. Dat beleven wij misschien niet, want we voelen ons zondaren en terecht, hè? Dus het gaat niet over beleving, het gaat om, oké, dat staat er, heb ik nu begrepen. De relatie met de zonde is verbroken en de relatie met God is tot stand gebracht. In dat we met Christus zijn opgewekt. Of in populaire termen, we zijn wedergeboren. We hebben deel aan het leven van Christus, betekent dat we een relatie hebben met God. Waarna de volgende vraag wellicht zou moeten zijn, die staat hier niet bij, maar ik vul hem er maar even tussenin. Wat is dat dan voor een soort van relatie? Dat is makkelijk genoeg. Het blijkt uit de wijze waarop wij de naam van God vertalen, daaruit blijkt wat voor relatie het is die wij eventueel met God hebben. Nou ja, die relatie die we met God hebben is die van dienstknecht tot Heer. Hij is onze Heer. Dat wil zeggen, wij zijn zijn eigendom. Ik gebruik maar weer het klassieke evangelisch jargon. Wij zijn zijn eigendom. Wij zouden hem dienen, hij is onze meester, hem dienen wij. En dat is onze verantwoordelijkheid ook als kinderen Gods. En aan de andere kant, wat was dat voor een relatie die wij hadden met de zonde? In het enkelvoud als begrip, sommigen roepen dan meteen erfzonde, is voor mij ook goed, maar ik zie het liefst altijd nog iets abstracter. De zonde als zodanig, in abstracto. Wat voor relatie hadden wij met de zonde? Net zo een uiteraard. Wij dienden de zonde, wij konden niet anders, wij waren zijn eigendom, kortom, of haar eigendom, weet ik het. De zonde heerste over ons. En dat is het term die hierna gebruikt wordt, in het volgende vers, vers 12. Dat dan de zonde niet heersen. En bij heersen zouden we moeten begrijpen wat het betekent. Iemand die heerst heeft niet noodzakelijk alles te vertellen, maar iemand die heerst heeft het meest te vertellen, om zo te zeggen. Heeft de grootste macht. Kijk, wij hebben een regering over ons gesteld, ook hier in Nederland. Die hebben heel wat over ons te vertellen, maar lang niet alles. Maar ze hebben binnen de Nederlandse samenleving, voor zover dat ding nog bestaat. Ik weet al lang dat ik hem al niet meer gezien heb, hè? Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar binnen die Nederlandse samenleving is dat overheersend. Dat wil zeggen, al ons gedrag wordt geacht daaraan onderworpen te zijn. Het weegt het zwaarst. Niet dat het meteen alle facetten van ons leven bestrijkt, want in de praktijk trekken wij Nederlanders ons heel weinig aan, ook van de lui in Den Haag. Hè. Ik bedoel, wij leven toch gewoon ons eigen leven. Of soms lopen we tegen grenzen op, maar meestal trekken we ons er niet al te veel van aan. En of dat goed is of niet, weet ik ook niet. Maar ter illustratie weet het wel. De heerschappij over Nederland zit in Den Haag. Dat wil zeggen, dat is zwaarwegend. En binnen Nederland het zwaarstwegend. Maar in belangrijke mate kunnen wij toch redelijk goed doen waar we zin in hebben. Totdat we tegen die grenzen oplopen. Dat is heerschappij. Heerschappij wil zeggen overheersen. Misschien dat u dat woord dan beter begrijpt. Overheersen. Het is het zwaarstwegend. Dat wil zeggen, al het andere valt tegen dat ene, die heerschappij, weg, want die heeft het laatste woord. En het uiteindelijke beslissende woord. Nou, dat is wat heersen is. Dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam. Het betekent absoluut dat wij verlost zijn van de heerschappij van de zonde. Maar het betekent absoluut niet dat wij dus niet meer zondigen of dat de zonde geen invloed meer zou hebben in onze levens. Het is alleen zo dat het betekent, de zonde heeft niet het laatste woord. Eenvoudig omdat er iets of iemand anders is die het laatste woord heeft. Of nog anders gezegd, de zonde mag dan krachtig zijn wellicht nog in ons leven. Weg is het absoluut niet. En betrekkelijk krachtig aanwezig is het ongetwijfeld ook. Maar het is niet de grootste kracht in ons leven en daar gaat het maar om. En daarom heerst de zonde niet meer. Die is er wel, is ook werkzaam, maar heerst niet meer. Je wordt redelijk goed onder controle gehouden. Niet dat je er helemaal afraakt. Je moet je leven lang medicijnen slikken, denk ik wel eens. Maar in ieder geval, hij heerst niet meer. De zonde heerst niet meer over ons. Dan moet er logischerwijze iets of iemand, iemand natuurlijk, maar goed. Dan moet er iets anders zijn dat wel heerst. En dat is wat ook hier in het volgende uiteengezet wordt. Dat is namelijk de rechtvaardigheid of de gerechtigheid. Er staat dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden desselve. En stelt u, kortom, en namelijk, stelt uw leden, uw lichaamsdelen, uw lichaam gewoon, hè? Stelt uw leden niet aan de zonde, der zonde, dat wil zeggen aan de zonde, ter beschikking. Tot wapenen, gereedschappen der ongerechtigheid, want zonde is ongerechtigheid. Maar stelt u zelf Gode aan God, beschikbaar wil dat zeggen, voor God kun je ook vertalen. Stelt u zelf voor God als uit de doden levend geworden zijnde. Kortom, stelt uw leden aan God beschikbaar als gereedschappen der gerechtigheid. Dat wil zeggen, wij waren vroeger onder de heerschappij van de zonde, was de grootste macht in ons leven, en dus dienden wij de zonde met alle consequenties van dien. Nu dat we met Christus zijn gestorven en opgewekt en wij een nieuw leven hebben ontvangen, is niet meer de zonde de grootste kracht in ons leven. Misschien is de kracht van die zonde zelfs helemaal niet afgenomen overigens. Maar de gerechtigheid, dat wil zeggen Christus zelf en zijn leven, is de grootste kracht in ons leven. En die heerst dus. En daarom zouden wij in dit leven heersen door rechtvaardigheid. Want dat staat in 5 vers 21, een halve bladzijde eerder. Gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo zou ook de genade heersen door rechtvaardigheid en zo verder. Dat is de grote kracht in ons leven. En dus wij dienen niet langer de zonde, maar wij dienen het tegenovergestelde. En dat heet dus gerechtigheid. En op een andere plaats staat er, nou ja, als je de zonde dient, die je de God deze eeuw, de eeuw deze wereld, de overste van de macht der lucht, dat is Efeze 2 vers 1 en 2. Maar nu we kinderen God zijn, dienen we niet langer de God deze eeuw, maar dienen we de Heer Jezus Christus, dubbele punt, de toekomende eeuw. Wij dienen Christus dus. En daar zit niks tussen. Ik bedoel, dienen doen we toch. Want zo zijn mensen nou eenmaal. Daarom zijn mensen nou eenmaal zo slaafs. Daarom lopen ze overal achteraan. Met komisch af. Maar zo is. En ze lopen achter allerlei trends aan. En achter de economie, hoe heet ze, de commercie aan. En wat het maar is. Ze moeten ergens bij horen, ergens aan meedoen. En ergens aan dienstbaar zijn. Zo gaat dat. Natuurlijk, er zijn er ook die dat niet zijn, maar er zijn ook mensen die helemaal niet leven in de praktijk. Dus ja, uitzonderingen zijn er altijd. Maar de normale situatie is die van de mens. Is dienstbaar ergens aan. Laat zich ergens voor gebruiken. Laat zich voor een karretje spannen. Daar voelt hij zich ook het beste bij. Al komen sommigen niet verder dan Ajax-supporter te zijn. Nou, vind ik dat ze geen betere keuze hadden kunnen maken. Maar dat even terzijde. Nee, dat is net zo onzinnig wat ik nu zeg. Broer, wat is dat dan eigenlijk helemaal? En wat maakt dat nou helemaal uit? Maar ja, je moet toch ergens bij horen. Vroeger was je lid van een of andere kerk en nu ben je supporter van de een of andere sportclub. Die had schelen. Maar je moet ergens dienstbaar aan zijn en ergens je bijdrage aan leveren, was het idee. Nogmaals, er zijn mensen die leveren nergens hun bijdrage aan en die leven gewoon niet. Dat meen ik serieus. Die sluiten zich op, leven geïsoleerd, trekken zich terug, zitten te wachten tot ze doodgaan. Nou ja, daar kun je op wachten, dus als je wil. Maar wat hier nou staat, is dat de mens in beginsel twee mogelijkheden heeft. Nou ja, eigenlijk maar één. De natuurlijke mens is nou eenmaal een dienstknecht der zonde. En ieder die de zonde doet, zei Johannes, nou ja, de woorden worden toegeschreven aan de Heer Jezus, maar bedoeld staat in Johannes 8, was het geloof ik. Ja, Johannes 8, vers 34, dat is het schriftgedeelte waar de Heer zei dat als je bij zijn woord bleef, dan zou je ooit een keer vrij worden. De waarheid niet alleen vinden, maar de waarheid ook verstaan en daardoor vrij worden. Dat is vers 31 en 32. Indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn volgelingen, discipelen, en zult de waarheid verstaan, waarmee je hem ziet, je moet hem eerst aannemen alvorens hem te verstaan. En de waarheid zal u vervolgens, als je hem verstaat, vrij maken. Toen zeiden de Joden, vrij maken waarvan? Want wij zijn vrij. Staat er, volgende vers. Wij zijn Abrahams zaad, wij hebben nooit iemand gediend. Hoe zeg jij dan, dat is uitgebreid voor, hoezo? Hoezo gij zult vrij worden? En het antwoord is, voorwaar, voorwaar, amen, amen. In het Grieks twee keer aan het begin van de zin. Ik zeg u, een ieder die de zonde doet is een slaaf. Dienstknecht is het woord voor slaaf, doulos, slaaf. Is een slaaf van de zonde en dus niet vrij. Want de dienstknecht is niet vrij. De dienstknecht heeft een heer. En de Heer zegt, ieder die zondigt überhaupt is een slaaf van de zonde. Zo steekt het nou eenmaal in elkaar. En dan ben je dus niet vrij. Waarna de Heer zegt, maar zo blijft het niet altijd. Maar zo is het wel, de natuurlijke mens zondigt nou eenmaal. Hij is een slaaf van de zonde, hij kan niet anders. Hij is nou eenmaal een appelboom en dus brengt hij appelen voort. Of zoiets. Er zit niks anders op. Grote, kleine, groene en rode, ik kan mij het schelen wat voor appels. Bewijzen van spreken dan allemaal. Maar de een meer dan de ander. En de ander misschien, godzijdank, minder dan de ander. Maar het helpt allemaal niks. Het blijft gewoon hetzelfde. Bij al die verschillen die er tussen mensen zijn, ook in verschillende culturen, onder de verschillende rassen. Die moet ik hier weer uitknippen, want dat mag niet meer. Maar we hebben alle verschillen die er zijn. Je hebt alleen een verschil tussen hondenrassen. Bij mensen bestaat het niet meer. Hebben wij gewoon verboden dat dat er is? We besloten die waarheid niet meer te erkennen. Zo springt de mens met waarheid om. Het is politiek niet correct, de waarheid, dus dan doen we hem weg. Dat geldt voor heel de Bijbel feitelijk ook. Maar een mens is nou eenmaal een slaaf van de zon. Hij kan niet anders. De een doet het op die manier, de ander doet het op die manier. Het is vaak cultuurgebonden ook nog. En dus religieus gebonden, zuster, ook dat nog, ja. Maar hij is een slaaf van de zon, er is niks aan te doen. De enige manier is dat hij verlost wordt van zijn oude mens. Althans, van de heerschappij daarvan. Er moet een sterkere kracht dan die oude mens en dus dan de zonde actief worden. En die sterkere kracht is er in Christus. Dat is het leven van Christus. Er zijn andere termen voor. Kunnen we zeggen, die sterkere kracht is de genade, want genade is sterker dan wet en dan de zonde. Kunnen we zeggen, het is het nieuwe verbond, want dat is sterker dan het oude verbond. De nieuwe schepping is sterker dan de oude schepping. Christus, de laatste Adam, is sterker dan de eerste Adam, hoe je hem maar hebben wil. Maar u begrijpt dat het allemaal hetzelfde is, hè? De Heilige Geest is sterker dan de geest die in de mens is. En waar het op aankomt, is dat we die kracht toelaten in onze levens. Waar het op aankomt is niet dat we angstvallig onze handen in onze broekzakken steken en we gaan niet zondigen. We doen vandaag niks dus. Dat schiet niet op. Dat is ook niet door de heerlijkheid Gods. Ik kan net zo goed meteen overlijden, zeg ik dan. Dus echt altijd, ik meen het ook bloedserieus. Want wat moet je verder nog? Dat is wat de prediker ook zegt. Hè? De prediker bekijkt de mens en zegt, ik ben tot de conclusie gekomen dat de miskraam beter is dan de geboorte. Want de miskraam hoeft al die ellende in het leven niet mee te maken of te zien. Dat is het zwart-wit in mijn Bijbel. Dus, als er verder niks positiefs te melden is, ja, wat dan nog? En het gaat er dus zeker in onze levens als christenen niet om dat wij de zonde zouden bestrijden. Natuurlijk roept altijd iemand dan meteen, maar er staat toch in Hebreeën, dat weten ze helemaal niet dat het daar staat, maar dat zeg ik erbij, want die kennen de Bijbel niet. Zeggen, maar er staat toch dat we zouden strijden tegen de zonde? Dan vraag ik dus, en waar staat dat? Dat is gewoon een strikvraag, want dat weet ik wel. Maar het punt is, je moet het vers daar lezen hoe het daar staat. Dan zal blijken dat de strijd die daar genoemd wordt een strijd is tegen ongeloof. De eerste, de belangrijkste zonde, de zonde bij uitstek. De strijd dus tegen dat we dat woord van God zouden loslaten. Of zouden zeggen, ja, dat kan al wel in de Bijbel staan. Maar Terlinde zegt, en, welke Terlinde? Die is dubbelzinnig dan. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Er zijn zoveel filosofieën die ons allemaal komen vertellen bovendien hoe de Bijbel bedoeld is enzovoorts. Dus als je niet oppast, denk ik dat de verzoeking is die over de hele aarde zou komen uit Openbaring 3, was ik nu even. Maar vooruit, die is een voetnootje. Maar daar leven wij vandaag wel degelijk midden tussen. Want die strijd, dat is een strijd inderdaad tegen de zonde bij uitstek, namelijk die van ongeloof. Maar het idee dat we moeten strijden tegen de zonden, dan wel de zonde in de zin van de oude natuur en zijn vruchten, dat vindt u in heel de Bijbel niet. Never, nooit. Daar is een goede reden voor. Dat kan namelijk niet. Het zou hetzelfde zijn als verbeter de wereld, kill yourself. Dat heb ik laatst gelezen, broeder, ja. Nou ja, een paar jaar terug, hè. Precies, in Amerika, weet je wel, daar hebben ze die nummerplaten en aan de voorkant en er staat dan geen kentekennummer op, want het hoeft daar niet. Dus staat er de een of andere kreet op. Een of andere motto. Verbeter de wereld, kill yourself. Dat lijkt me inderdaad een goed plan. Maar goed, dat kan dus eigenlijk niet, hè. Die begrijpen u toch? Heeft geen zin te strijden tegen de zonde, je strijdt tegen jezelf. Je moet jezelf dus om zeep helpen. Als je voor de doodstraf bent, zeker. Daarna komt de wijnpas. Maar dat. Laat maar zitten. De Bijbel leert niet dat we zouden strijden tegen de zonde of de zondige natuur. Als zodanig. Natuurlijk staan er kreten in de Bijbel van doe dit niet en doe dat wel. Maar dat betreft heel oppervlakkige dingen. Waar het gaat om het wezen der dingen, vind je dat absoluut in de Bijbel niet. Wat wij lezen is niet strijden tegen. De Bijbel zegt hier gewoon, houd het ervoor dat gij daar zonder dood zijt. Dat wat dood is, dat ga je niet bestrijden. Of in andere schriftplaatsen, maar ik kom er weer niet aan toe natuurlijk. De schriftgedeelten als in Efeze en in Colossens 3. Die zeggen gewoon dat wij de oude mens zouden afleggen. Dat is doodhouden. En er dus geen aandacht aan zouden besteden. Voor doodhouden, geven ze een mooi woord voor doodhouden. Taalkundig 100% veranderd, 100% veranderd. Voor doodhouden, negeren. Geen contact mee onderhouden. Doodhouden toch? Geen communicatie. Niet naar luisteren. Niet op reageren. Vooral niet bestrijden. En die is moeilijk. Want dat is nou juist wat we zo graag wilden. Onszelf verbeteren en daarmee de wereld, in de veronderstelling dat wij de wereld zijn, de maatschappij ben je zo, broeder, weet wel, maatschappij verbeteren, jezelf verbeteren, enzovoort. Het kan domweg niet, het heeft geen enkele zin. Wat we ermee zouden doen, is domweg negeren, voor dood houden. Houd het ervoor dat gij de zonde gestorven bent en daarna leg dan af. Alsof het een kledingstuk is wat je gewoon van je afgooit, want het is de uitwendige mens, het is verpakking, het zal sowieso kapot gaan. Net als het ei, denk ik altijd. En het kleed wordt weggedaan enzovoort, de omhulling. Zo is het nou even. Doe het weg. Leg het af en trek het uit in gewoon Nederlands. En daarna, en wij zouden aandoen de nieuwe mens die naar God, het woord beeld staat er nog net niet bij, waarom ook, we begrijpen hem toch wel, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Men zou die oude mensen niet bestrijden, daar is ook een goede reden voor. Onder de wet en door de wet wordt gedemonstreerd waar het toe leidt als men de oude mens bestrijdt. Dat is de functie van de wet. Dat verzin ik niet, dat is de functie van de wet. Dus het doel van de wet. Wat is het doel van de wet? Waarom was het de wet? Die wet is, Galaten 3, om der overtredingen wil daarbij gesteld. De wet namelijk doet de zonde toenemen. De zonden ook natuurlijk, maar ook de zonde toenemen. De zondige natuur van de mens wordt namelijk ontwikkeld. Waarom? Omdat die bestreden wordt. Heb je dat? Je moet eens een poosje gaan handje drukken, heet dat zo op de tafel, weet je wel. Als je niks te doen hebt, handje drukken enzovoort. Dat lukt je eerst niet, hè. Dus je wordt bestreden door je tegenstander en je moet toegeven. Maar geef je de verzekering, als je de poosje gedaan hebt, dan gaat het steeds beter, hoor. En dan komt er steeds meer kracht in het armpje. Dat is gewoon training. Als je levende mechanismen bestrijdt, worden ze alleen maar sterker. En de mens, de zonde dus ook, is een levend mechanisme. En als je probeert te bestrijden, doet die ervaring of doet die kracht op. Dat heet gewoon training. Oefening. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Het werkt niet. En voor degene die dat niet begrijpt, omdat hij denkt dat dat een voorbeeld is of een analogie uit de biologie, nou dan niet. Maar dan zeg ik het gewoon anders. Als je de hele dag rondloopt met ik mag niet dit en ik mag niet dat, ben je er dus constant mee bezig. Er was ook het verhaal van Midas Dekkers bij een andere gelegenheid. Ik ben geen fan van hem, maar het is een stok ongelovige, maar hij is wel bij de les hoor. Dan moet hij van de Bijbel niks hebben. Hij let wel goed op, en dat mag ik dus wel. Maar die zei, kijk, mens vrij om te denken wat hij wil. Dat denkt u maar, dat is niet zo. Je bent vrij om te denken wat je wil. Want als ik nou tegen u zeg, ga nu eens denken aan een bruine beer. Dan denkt u aan een bruine beer, dat kunt u maar zo. Maar als ik daarna tegen u zeg, en nou mag u niet denken aan een bruine beer. Dan zegt hij, dan blijft dat ding door dat beest door je beeld lopen, van links naar rechts enzovoort. Heel je gedachten vullen zich, hoe meer ik het zeg, hoe meer je gedachten zich vullen met bruine beren. Maar ik zeg, je mag er niet aan denken. Dus een mens heeft niet de controle over zijn gedachten. Als niemand zegt, je mag er niet aan denken, dan denk je ook niet aan een bruine beer. Waarom zou je aan een bruine beer denken? Het slaat er gewoon nergens op. Je moet besjoggen wezen om dat te doen, zoals Midas Dekkers, dus dat moet zeggen dan, hè. Maar goed. Maar als je tegen de mens zegt, gij zult niet doodslaan, dan denk je, nou, dat zou een leuk idee wezen. Gij zult niet echt breken, ook kan dat ook. Gij zult geen andere goden dienen. Hé, zijn er dan nog andere goden? Zo niet, welke dan? Je komt nog eens op het idee, broeder, ja. Maar zo werkt het met de wet, hoor. Dat is simpel, dat kan toch iedereen begrijpen. Daarom, de wet bereikt niks, die bestrijdt de zondige natuur van de mens, maar in werkelijkheid doet hij precies het tegenovergestelde en het leidt tot volstrekt ongeloof. En dat is gedemonstreerd, want degene die de Messias verwierpen en zijn boodschap waren in de eerste plaats degene die onder de wet leefden, want door de wet waren ze verblind. Zij zagen alleen nog maar zichzelf. Hoewel ze zich waarschijnlijk zagen als de vijand, maar misschien dat het daarom juist was dat ze niemand anders meer zagen dan de vijand. En dus zichzelf, want dat is wat iemand die onder de wet leeft, kortom elk religieuze mens voor ogen staat, zichzelf, hij ziet alleen maar zichzelf. Als die slechterik en voor anderen, afhankelijk van in welke ze links of rechts of vleugel van hun religieus genootschap vormen, voor de anderen zien ze zichzelf niet als de slechterik, maar juist als de goeierik, die het zo ver geschopt heeft in het leven, die beter is dan elk ander. Maar ze zien nog steeds zichzelf, in hoogmoed dan. Maar in alle gevallen is het hoogmoed als je alleen maar jezelf ziet. Maar dat is wat de wet doet. Activeert de mens en daarmee zijn zondige natuur. Meer wil ik er liever niet van zeggen. Maar het zal duidelijk zijn dat het de bedoeling is dus inderdaad dat we de oude mens niet bestrijden, maar hem domweg negeren, afleggen enzovoorts. Wat me nou te binnen schiet. Goed, ik heb zelf ook vaak genoeg over de eerste Johannesbrief gesproken. Over indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar ik heb mijn vader er vroeger ook wel over horen spreken. Die zei dan iets van, dat is nou verjaard, hè? Dat is nou meer dan 14 jaar geleden, dus bijna verjaard. Die zei dan, en dan ga je naar de Heer en dan zeg je tegen de Heer, ik heb dit en dat verkeerd gedaan. En zus had ik moeten doen, dat heb ik niet gedaan. Ik heb dat fout gedaan, ik heb zus. En dan zegt de Heer, hoe kan dat nou? Daar weet ik niks van. Je bent toch een nieuwe schepping? Die oude mens is toch met Christus gestorven? Wat is er dan aan de hand? Heb je niet? Begrijpt u niet? Met dat soort dingen zouden we niet bij de Heer komen. Begrijp je me goed? Als het u dwars zit, dan wel. Maar het probleem is dat het je dwars zit. In je relatie naar de Heer toe. Ja, dan zegt iemand, dat is maar makkelijk praten. Dan zeg ik, nee, dat is helemaal niet makkelijk praten. Integendeel, want dit is niet naar de mens wat ik nu vertel. Je zou die oude mens voor dood houden. Hij weet wat ik verkeerd doe, ik weet wat ik verkeerd doe. En eigenlijk wil ik het niet eens weten, wat ik gezondigd heb of zo. Want wat maakt het uit? Ik heb een relatie als opgewekte mens, als wedergeboren mens, met de levende Christus die ik dien. De vraag is niet wat ik verkeerd gedaan heb. De vraag is of ik de Heer gediend heb vandaag. En vandaag, niet eens vandaag, gewoon. Dat gaat niet per dag, dat is gewoon een levensinstelling. Daar gaat het nou juist om. En dat is wat wij zouden leren. Dat namelijk onze zonden zijn weggedaan. Dat Hij ons reinigt en rein houdt door zijn woord. En dus ook door de prediking van wat ik u nu probeer voor te houden. Zo van, die oude mens is weg. Die telt niet. Je zou niet naar de Heer gaan en zeggen, Heer, vandaag heb ik u niet kunnen dienen, want helaas moet ik bekennen dat ik heb dit verkeerd gedaan, dat verkeerd, en die zonde, en ik heb die en die geboden nummers, zus en zo. Ik heb beter een lijst met nummers inleveren. Dan ken je toch uit het hoofd niet waar. Dan zegt de Heer, oh ja, wat een onzin. De Heer zegt, ik heb u bekwaam gemaakt om dienaar van het nieuwe verbond te zijn. Ik heb dat zondeprobleem opgelost. Je bent toch met Christus gestorven? Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. En wat uit God geboren is, Johannes 3, wat uit God geboren is, zondigt niet, staat er. En als we niettemin toch met het probleem zitten, bewijst dat dat onze levensinstelling niet klopt. Niet werkelijk christelijk is. Ja, dat kun je op 100 manieren zeggen en misschien vertel ik net de goede er niet bij, maar zo is het wel. Laat ik het anders zeggen, dan zijn we dus niet voldoende van Gods wegen onderwezen. En dan staat ook niet goed te zeggen, nou dan hebben we ons niet voldoende laten onderwijzen. En als je zegt, ja maar dat weet ik allemaal, want ik weet zelfs waar het staat. Dan denk ik, nou, schiet je al aardig op. Maar dan zeg ik, dan heb je het je nog niet eigen gemaakt. dan moet dat dus nog gebeuren. En dat op zich is geen schande, want daarvoor laten wij ons allen onderwijzen door het woord Gods. Daarom komen we hier ook bij elkaar. Ik bedoel, daar is op zich niks mee mis, zolang dat onderwijs dan maar plaatsvindt. U weet, dat is 2 Timotheus 3, vers 16. Heel de schrift is nuttig tot onderwijzing, niet in de zonde of in de wet, maar in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods, de wedergeboren mens, volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En waar dat plaatsvindt, waar we ons daardoor door het woord Gods, wat niet naar de mens is, laten onderwijzen, daar zal het bewustzijn van zonde en van zonden volstrekt op de achtergrond raken en eigenlijk geen rol van enige betekenis meer spelen. En voor zover we ons zorgen maken over onze verhouding naar de Heer, is het niet over de kwestie over al of niet of veel of weinig zondigen als zodanig, maar is het over de vraag of wij de Heer wel dienen. Gaat het om de vraag of hij wel onze Heer is in ons leven, of hij wel degelijk bovenaan staat op onze prioriteitenlijst, of hoe je dat maar zeggen moet. En dat is ook een heel ander leven. Het gaat niet om ons, gaat niet om de mens, gaat niet om de verbetering van de mens, gaat niet om bestrijding van de zonde, gaat om de dienst aan de Heer. En dat is in de eerste plaats een kwestie van geloof. Maar goed, dat woord is zo verbasterd in betekenis, dus ik kan het niet meer gebruiken. Dus maar, laat ik dan zeggen, het is in de eerste plaats een kwestie van gezindheid, gevoelen. Van mijn part, levensbeschouwing mag ook, want zo is het ook. Het is een kwestie van hoe je tegen het eigen leven aankijkt. Hè? Maar fundamenteel, naar Bijbelse maatstaven, het is een kwestie van geloof, van vertrouwen. Waarop hebben we ons vertrouwen gezet? Waar richten wij op? Wat is ons doel in het leven? Waar strekken we ons naar uit? Waar liggen onze idealen? Enzovoorts. En als die liggen bij de verbetering van de wereld of de bestrijding van de zonde, dan zijn we beklagenswaardige mensen, omdat we hadden moeten weten en kunnen weten uit de Bijbel dat dat nooit zal werken en dat om die reden heel die oude schepping compleet wordt weggedaan. Punt 2. Omdat we hadden moeten weten dat wij als oude schepping al zijn weggedaan. Wat wou je eraan bestrijden of verbeteren? God rekent de oude mens niet, God rekent de oude mens dood en dus rekent hij hem niet. Dat is de situatie. En dan kun je wel voornemen, morgen ga ik de Heer dienen. Waaruit dat bestaat heeft men dan domweg geen idee van. En we nemen ons voor een bepaalde zonde morgen niet meer te doen. Dat is verschrikkelijk zielig. Dat is verschrikkelijk zielig. Het werkt ook absoluut niet. Of men de Heer dient of niet, is niet een kwestie van wat men doet of laat hoor. Het is een kwestie van hoe men doet of laat. En daarmee toch een kwestie van bevinding in de zin van, het is een kwestie van hoe men tegen de eigen bezigheden aankijkt. Hoe serieus men ze neemt, wat het ook is. De Bijbel leert dat onze dienstbaarheid aan de Heer niet gelegen is in wat we doen, maar andersom. Wij zijn dienstknechten van de Heer en dus alles wat wij doen, doen wij omdat wij van Hem zijn, per definitie voor Hem, wat het ook is. En dan ben je meteen verlost van de vraag of de Heer er blij mee moet zijn met wat je doet of niet. Want wij hebben ook die neiging van, ja, maar dit werk, dat kan de Heer toch niet mee gediend zijn. Dan zeg ik, ja, maar je komt van helemaal van de verkeerde kant. Bovendien maken wij dat niet uit of de Heer ervan gediend is of niet. Daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat erom, wij zijn dienstknechten van de Heer en wat wij ook doen, wij doen het als voor de Heer. Dat staat er ook gewoon in Efeze, staat dat geloof ik, hè. Al wat gij doet, doet het van harte. Daar mankeert het vaak aan. We doen dingen maar niet van harte. We doen dingen omdat het moet. Omdat de wet ze voorschrijft. Of de predikant, weet je veel wie. Samenleving. Nee, van binnenuit. Al wat gij doet, doet het van harte. U weet wel, op de manier waarop men God zou liefhebben. Met geheel uw hart. Al wat gij doet, doet het van harte. Gode voor God. En niet den mensen, dat wil zeggen niet voor de mensen, maar integendeel als voor God. Wat het ook is, al wat gij doet. Zie? En dus betreft het heel ons leven, heel ons doen en laten. Daar gaat het om. Omdat wij dienstknechten van God zijn. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. En daarvoor zullen wij van Gods wegen ook beloond worden. Dat wil helemaal niet zeggen dat we dus alleen de Heer kunnen dienen als het evangelie prediken of iets dergelijks. Dat is wel erg naïef gedacht. Ik bedoel, de Bijbel leert het ook niet zo. Al wat wij doen, zouden wij voor de Heer doen. Maar het is een kwestie van instelling. Dat is wat het is. En hoeveel we aan de zijlijn of daarnaast of daartussendoor wellicht zondigen of een van de weet ik hoeveel geboden overtreden. Ja, hoor eens. Dat heeft er niets mee te maken en dat zou onze gedachten ook niet beïnvloeden. Dat zouden we ons trouwens ook helemaal niet afvragen. Dat werkt het beste. En in elk geval, het heeft met onze relatie met de Heer niks te maken. Kijk, begrijp me goed. Het is zo dat als we iets specifieks voor de Heer zouden moeten doen. En in plaats daarvan, bedoel, we doen dat niet. Dan is dat een fout. En wat we in plaats daarvan doen, wat het ook is. Misschien wel helemaal niks. Of een of andere ernstige zondebroeder die door de wet veroordeeld wordt. Ja, ik zie het verschil toch in de praktijk niet. Het is in beide gevallen mis. Ook als het niks is, is het ook mis. Niet geschoten, is ook niet raak, hè. Is altijd mis, zeggen ze toch. Dus als je niks doet, zonder je ook, broeder, maakt ook verder niet uit. Speelt geen rol. Waar het om gaat, is dat we de Heer zouden dienen. En dat is een kwestie van dat we ons dat altijd bewust zouden zijn. En dat is wat de Bijbel erover leert. En dus al die praktische verhalen van doe dit en doe dat en je moet vooral zus en vooral niet zo, dat helpt allemaal geen bal. Daar word je alleen maar wetties van, daar krijg je regeltjes van. Dat schrijven ze ons ook voor, hè. Je kan hele werkboeken kopen voor een aanzienlijk bedrag. Die moet je dan per dag invullen. Wat heb ik vandaag gedaan voor dit en wat heb ik... Welke zonde heb ik vandaag gedaan? Hoe heb ik vandaag de Heer gediend? En hoe laat was dat? En, nou ja. Ik ken die boeken gelukkig niet, maar ik weet dat ze bestaan. Als ze niet bestaan, worden de cursussen ingegeven voor een aanzienlijk bedrag, uiteraard ook allemaal. Eigenlijk worden we ermee bezig gehouden. Ik probeer altijd zo ver mogelijk bij uit de buurt te blijven. Maar het dient tot niks, het is activering van die oude mens. Hoe word ik een betere mens? Hoe bereik ik wat in de samenleving? Hoe krijg ik macht, aanzien? En hoe kom ik in de Tweede Kamer op de lijst van de... Welke lijst was het ook alweer? Weet ik niet meer. Hè? Dat is absoluut niet van belang. Christelijk leven is een leven dat gewijd is aan de Heer. Dat geleefd wordt in het bewustzijn van dat men het eigendom des Heren is. Hij is onze Heer, de meester. Het Nederlandse woord is gewoon Heer. Hè? Nou, wij zijn zijn eigendom en we zouden ons dat bewust zijn en daaruit leven... met de wil om Gode welbehagelijk te wandelen. Als later in hoofdstuk 12 die draad weer wordt opgenomen... dan staat er, dan de bekende vers in hoofdstuk 12 vers 1 staat er... dat wij onze lichamen, onze leden heet het in hoofdstuk 6... in hoofdstuk 12 vers 1 heet het onze lichamen... dat we onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Omdat wij levend, heilig zijn dus... En omdat we levend en heilig zijn, zouden wij geofferd worden. Beschikbaar gesteld worden aan de Heer, is het idee. En daar vloeit dan volgens dat schriftgedeelte uit voort... dat we de weg van de Heer met ons leven zouden leren kennen. En daarna zouden leren ook inderdaad de loopbaan te lopen die ons is voorgesteld... en al dat soort dingen. Maar zolang je bezig bent met... Met de ene dag zondig en de andere niet. En dan proberen dat te bestrijden. Ja jongens, dan heerst de zonde hoor. En de wet. En niet de genade. En dus ook niet de Heer. En de Romeinen 6 zegt precies hetzelfde. Wij zouden ons stellen ter beschikking aan. Of de zonde, want staat er erg in abstracto. Of aan de zonde ter beschikking. Of aan de gerechtigheid ter beschikking. En het wordt herhaald, ik lees het niet met u door deze keer, maar het wordt herhaald vele malen en er worden steeds weer consequenties uitgetrokken en er wordt gezegd waar het toe leidt enzovoort, maar het leidt allemaal tot niks. In ieder geval, de bedoeling is dat wij niet de zonde zouden dienen, maar men dient de zonde ook door de zonde te bestrijden. Want het bestrijden van de zonde is een misser. Hoe goed het ook zou lukken, het is een misser. Want wij zouden de levende God, de opgewekte Christus, de levende God dienen. En dat is het tegenovergestelde van zonde bestrijden. Bovendien, als wij gelovigen zijn, geloven wij dat hij onze zonden en onze zonde heeft weggedaan. Althans, dat hij ons verlost heeft van de heerschappij ervan. En op langere termijn, hij verlost ons helemaal. Ook van de werking van de zonde in de toekomst. En voor zover zonden ons nu in de weg zouden kunnen staan om de Heer te dienen. Voor zover dat zou kunnen. Dat kan wel. Maar voor zover dat zou kunnen, worden wij van Gods wegen gereinigd. Wij worden namelijk gereinigd door de Heer Jezus die ons de voeten wast nadat wij in het verleden eenmaal geheel door hem gereinigd zijn geworden. Zo staat het er toch. Kortom, de levende Christus reinigt onze harten van een kwaad geweten, Hebreeën 9 vers 14, om de levende God te dienen. En als men dat oprecht wil, de levende God dienen, niet af en toe wat voor hem doen, maar hem dienen in de zin van dienstknechten, Gods dienstknechten, want zo heet het, van Christus zijn, in het bewustzijn dat we zijn eigendom zijn, zorgt hij voor heel de rest. Ik bedoel niet, dan zorgt hij dat wij onze idealen voor het leven als zodanig bereiken. Nee, hij zorgt ervoor dat we dit ideaal bereiken, namelijk dat wij hem dienen. En dat er daarnaast ook van alles in ons leven is wat er eigenlijk niet hoort te zijn. Ja, dat is waar, maar zolang het onze dienst aan de Heer niet in de weg staat, en daar staat het niet gauw hoor. Maar zolang het onze dienst aan de Heer niet in de weg staat, is het toch geen enkel punt. En voor zover het wel in de weg staat, zorgt hij wel dat er weggenomen wordt. Want dat is zijn verantwoordelijkheid als hoofd van dienst. Als hoge priester. Dat is wat hij in zijn hoge priesterlijke functie aan ons doet. En dus kom je nooit verder dan dit soort terminologie. Namelijk, wij zouden de keuze maken. Stel uzelf beschikbaar. Concreet natuurlijk. En hij zou zijn werk aan ons doen. En in Efeze en Colossense staat er dan, wij zouden afleggen de oude mens, dat moet wel, anders kun je de nieuwe mens niet aandoen. Als je een nieuw kledingstuk wil passen, moet je het oude uittrekken. Er zit niks anders op, anders kun je het niet aandoen. En zo is het nou eenmaal. Maar zolang wij bezig blijven met dat zondeprobleem en met de tekortkomingen van ons leven als mens, en vooral als voorbeeldig en net mens, zolang kunnen wij God niet eens dienen en zal het probleem ook nooit opgelost worden, hoezeer hij ook beloofd heeft dat hij het zou oplossen. Dan moet je het hem ook laten doen en leren van oké, die oude mens die deugt niet, ik deug niet, ik heb er last van, want dat zegt mijn schoonmoeder. Ik kan het nooit nalaten, zulke soort dingen, want ik vind het zo'n glibberig iets. Ik denk dat wij weinig last van onze zonde zouden hebben als we in een hutje op de hei woonden of in het midden van de Sahara of zo, zonder omstanders. En ik denk heel wat van ons schaamtegevoel voor onze zonden enzovoort er ook niet zou zijn als we het niet leven te midden van andere mensen die er misschien achterkomen. Die het misschien weten. Of voor wie we wat te verbergen hebben dus enzovoort. Dat meen ik echt. Dus ik vind het maar een heel betrekkelijk begrip, dat zonder probleem. Maar goed, voor zover het onze dienst aan de Heer in de weg staat, zou hij er ons van reinigen. Dat is het hele verhaal, meer is er niet. Dat we dan dus onvolmaakt blijven in het lichaam. Ja goed, daarom ook zien wij uit naar de toekomende verlossing van ons lichaam. Daarom hebben we het onderpand gekregen van onze toekomende verlossing van ons lichaam. Daarom zien we uit naar onze aanstelling tot zonen, namelijk bij de verlossing van ons lichaam. Want zo staat het er. Daarom verwachten wij de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker die onze vernederde lichamen, dat blijven ze altijd, zal veranderen en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Maar niettemin, wij zijn als zondaar, wij zondigen ook, maar de zonde zou in ons niet heersen. Want ondanks de zonde in onze levens zouden wij de Heer dienen. En daar gaat het om. Om dat laatste. Dat is wat ons bezighoudt. Daarover zouden we ook met elkaar eventueel spreken enzovoorts. Dat is wat ons werkelijke leven is. En iedereen sleept in zijn leven allerlei dingen met zich mee waar hij last van heeft, die hij liever niet had. Allerlei littekens, rimpels, zuster en kunstgebitten en allemaal dingen. Wat het allemaal. Maar is allemaal aan ellende. Dat is toch zo. En wij als christenen slepen met ons mee dat we van huis uit van oorsprong zondaren zijn. En dat het nog in ons aanwezig is. Zou er niet moeten zijn. Maar goed, het is een kwestie van tijd en dan worden we daarvan verlost. Maar het hoeft ons niet te hinderen in onze dienst aan hem. En daar gaat het om. Hè? Kortom, voor zover de zonde bestreden wordt, is de enige echte bestrijding die van volkomen negeren. En daarom leren wij dat we elkaar zouden aanvaarden zoals we zijn, elkaar zouden verdragen, vergevingsgezind zouden zijn naar elkaar enzovoorts. Gewoon omdat het er verder niet toe doet. Dus die oude mensen, God heeft hem weggedaan. En van ons is het een mooie oefening, hè? Om die dingen te leren negeren. Van oké, sommige dingen zijn niet prettig, ze steken en ze, we hebben er last van. Nou, en we gaan gewoon door. Want we zijn dienstknechten Gods en we hebben onze levens aan hem ter beschikking gesteld. En al wat wij doen, doen wij van harte, Goden en niet de mensen. Zullen we danken? Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, voor dat woord dat u ons gegeven hebt, deze boodschap die ons leert hoe we werkelijk in de praktijk van ons leven verlost kunnen zijn van die oude mens en van de heerschappij van de zonde die daarin woont. We danken u dat u ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren van u te zijn. En dat er niets is wat ons daarvan zou kunnen weerhouden. Omdat u ons opgeroepen hebt om tot u te naderen, om onze levens aan u ter beschikking te stellen. En u bent degene die zich voor ons verantwoordelijk stelt en ons inderdaad bekwaam maakt om u te dienen. Los van die oude aardse normen die gericht zijn op de verbetering van het vlees en de oude mens. Maar we danken u dat u dat vlees en die oude mens niet rekent, omdat die geacht wordt gestorven en begraven te zijn met de Heere Jezus die de zonde der wereld droeg. En vervolgens dat wij geacht worden deel te hebben aan de opstanding van diezelfde heiland die opstond tot heerlijkheid des vaders, opdat ook wij in nieuwheid des levens wandelen zou. We danken u dat wij gelukzalig zijn, omdat u ons de zonden niet toerekent. Omdat u ons met uzelf verzoend hebt in Christus en ons bekwaam gemaakt hebt tot alle goed werk en om deel te hebben aan de erfenis der heiligen. We danken u dan dat we mogen leren dat wij in Christus volmaakt zijn. En dat de gebreken van dit oude lichaam, het oude leven, dat die weggenomen zullen worden als ook ons lichaam eenmaal veranderd en verlost zal worden. En we danken u dat we daarna mogen uitzien. Die dag ook niet ver meer is, dat wij individueel maar ook collectief als gemeente zullen verheerlijkt worden en zelfs zullen geopenbaard worden in heerlijkheid met Christus. Geopenbaard zullen worden, inderdaad, als dienstknechten, maar daarna als priesters en koningen, levend onder dit nieuwe verbond en deelhebbend aan uw heerlijkheid. Wij danken u dat u daadwerkelijk ons verlost hebt van wie we waren, ons gemaakt hebt tot uw kinderen en daarmee tot uw erfgenamen en ons zult stellen tot zonen in heerlijkheid in de toekomst. Daarom vertrouwen we ons aan u toe, opdat dit werk van u in ons en aan ons mag voortgang vinden, niet in onze kracht, maar in die kracht van uw genade. Amen.